En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Wat wel heel grappig is, dat je op een gegeven moment ook een hoofdstuk krijgt van met citaten uit het werk van die William Harrison Ainsworth.
Oh ja.
En die schrijft dus alleen maar van die zinnen. Ik bedoel, je krijgt ze heel kort van... Warempel, stiet hij in gedachten uit. Ik vermoed zwaar dat een kleine sloerie hem afwijst. Of het weerlicht zette haar bleke gelaatstrekken in een helse gloed... als die van de dood zelf. Haar bloed stroomde gezwind uit de diepe wond in haar lende. En hij trachtte vergeefs de scharlakenrode vloed te stelpen.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Dit is alweer het begin van het 9e seizoen van Boeken FM. Kun je het je voorstellen? En ik ben ook blij om aan te kondigen dat dit de 101ste aflevering is die wij ooit hebben gemaakt. En je denkt dan natuurlijk nu meteen van, hoe hebben we de 100ste aflevering ongemerkt aan ons voorbij laten gaan? Joost, heb jij daar misschien antwoord op?
Er zijn bepaalde vortexen waarmee je door tijd en ruimte kan verplaatsen. Met als gevolg dat de 100ste aflevering eigenlijk al opgenomen is. Alleen dat opgenomen is in de toekomst. En ja, jij kan erbij zijn. Jij.
Leg uit.
Jullie weten allemaal, je hebt het allemaal in agenda staan natuurlijk. We hadden beloofd in de laatste aflevering van het vorige seizoen dat de 100ste aflevering een live opname wordt. En we hopen heel erg dat jullie erbij kunnen zijn. En dat kan, want we nemen op 30 september... op het Internationaal Literatuurfestival Utrecht, het ILFU. En daar kan je bij zijn. En we hebben ook nagedacht, Ellen, misschien wil jij dat vertellen... over welke geweldige klassieker we aan de gang gaan.
Nou ja, kijk, dat adjectief kunnen we misschien achterwege laten... want we moeten ons wel allemaal nog een oordeel vormen. Maar omdat we de 100ste aflevering hebben... en omdat we altijd ons zo verbonden met elkaar voelen... hebben wij besloten om 100 jaar eenzaamheid te bespreken... van Gabriel Marcia Marquez.
Ja, zo grappig. We bedachten dat gewoon alle drie tegelijk. En we werden zo wakker. En we schreven dat allemaal op. En toen belden we Merel en zeiden we... oh, zullen we dit doen? Zei Merel, hè? Ik werd vannacht ook wakker. En toen schreef ik dit ook op.
Yeah. Ongelooflijk. Hoe omdat we gewoon die geesten aan elkaar
zo in sync met elkaar zijn. Ook al hebben we elkaar nu al een paar maanden niet gezien.
Nee.
Ja.
Is het alsof het de dag van gisteren was?
Onze geesten, onze cyclus, slaan allemaal op elkaar aan. ILFU.com, daar kan je kaartjes halen. We gaan zo meteen nog wel meer over het ILFU vertellen... zodat jullie allemaal zeker weten dat jullie erbij kunnen zijn.
Ter ere van deze eerste aflevering van dit seizoen... willen we heel graag ons buigen over een van de grote romanschrijvers van deze tijd. Onze Zadie Smith. Zij heeft voor het eerst een historische roman geschreven. Maar je kent haar waarschijnlijk van haar debuut, van toen ze 24 was, White Teeth. Of van het derde boek dat ze schreef, On Beauty. Dat was ook een heel groot succes. En recenter Swing Time. Nou goed.
We hebben al een keer een boek van haar besproken.
Zadie Smith. Oh ja, welke hebben jullie ook weer gedaan? On Beauty.
Nee. Verhalenbundel.
Ja, de verhalenbundel. Grand Union.
Oh, die heb ik dan weer niet gelezen.
Dat waren haar eerste verhalenbundel. Ja, nee, Zadie Smith is natuurlijk zo een van die nadrukkelijke supersterren in de literatuur. En iemand die heel erg, ook de literatuur... Het is een van de weinige schrijvers, laat ik het zo zeggen... die je zowel in de New York Review of Books tegenkomt... als in de Vanity Fair met een mooie modereportage. En het is een uitzonderlijke vrouw... met aan de ene kant hele grappige, entertaining boeken... en aan de andere kant hele highbrow essays op allerlei plekken.
Ja.
Verbonden als hoogleraar. Ik weet niet of ze nog steeds, want ze is nu weer terugverhuisd naar Engeland.
Yeah,
ze woonde heel lang in Amerika.
Yeah. En ze heeft zo'n titel, toch? Ze zit bij dat literaire genootschap. Dat is heel erg dat ik dit nou niet meer heb onthouden.
Je gaat zeggen, wat voor titel heeft ze dan?
Ja, dat ga ik.
Dominatrix. Dus,
dat mocht jij wel willen, Joost. Hele mooie vrouw namelijk.
Hele mooie vrouw.
Een Brits-Jamaicaanse vrouw uit 1975. Onthoud ik dit goed?
Ja, zeker. Dat onthoud je zeker.
Maar goed, zij komt dus nu met een project dat voor haar eigenlijk uitzonderlijk is. Want het is namelijk een historische roman die zich afspeelt in de jaren 70 van de 19e eeuw. En die gebaseerd is op een waar gebeurde rechtszaak.
Ja, bijna alle personages, kwam ik gaandeweg achter met googlen, blijken dus inderdaad echt te hebben bestaan.
Dit is ook echt een boek dat je niet kan lezen zonder gewoon Google en Wikipedia aan de hand te hebben. Het is zo leuk om te zien dat gewoon hoe die mensen eruit zagen, hoe ze leefden. Maar goed.
Ja, en zij heeft zich dus gebaseerd op het leven van de destijds vrij succesvolle schrijver William Harrison Ainsworth. Die in zijn eigen tijd, of toen hij jonge man was, heel erg beroemd was eventjes. En die nu 100 jaar later eigenlijk alweer vergeten was. En wat haar denk ik aantrok tot zijn leven is zijn aangetrouwde nicht. Die met hem in huis woonde haar hele volwassen leven. En soort van het stille leven dat daar zich moet hebben afgespeeld. Want haar echte hoofdpersoon is dus Eliza Touché. De aangetrouwde nicht van William.
Het gaat er dan heel veel over dat niemand weet hoe je haar achternaam precies uitspreekt.
Ja, het volk zegt steeds touch it.
Touch it. Ja. wat al dubieus is.
Het is met dit boek probeert ze een heleboel verschillende dingen te doen. Ik denk dat het niet heel erg loont om het te gaan samenvatten. Ook omdat er ook wendingen in zitten.
Maar je kan wel zeggen dat het een diptiek is. Het is een tweeluik. Er worden namelijk twee historische momenten heel erg onder de loep genomen, nietwaar?
Vertel.
Nou, enerzijds heb je als historisch moment, je hebt het leven inderdaad van deze Eliza Touché. Een leven een beetje in de schaduw van haar neef. Haar neef heeft allemaal, zeker als jong mens, heel veel beroemde vrienden. Thackeray is een huisvriend, maar ook Charles Dickens, die, moet ik zeggen, vond ik enig, echt zo'n lul wordt neergezet. Weet je wel, het waarschijnlijk dat die man ontzettend misogyn was. En je ziet dat hij dan met de jongens lekker old boys, ha ha ha, nog een borrel, en tegen de vrouwen gewoon kut en neerbuigend is.
Hij vraagt haar het alleen maar om nog een fles port te halen. Ja, terwijl zij ook een hoog opgeleide.
Zo'n zak. Maar ook een cameo van George Eliot als Mrs. Lewis in op een gegeven moment bij een rechtszaak. En die rechtszaak, lieve luisteraars, interessant. In de 19e eeuw had je in Engels in de jaren 70 had je op een gegeven moment de rechtszaak van iemand die claimde dat hij een erfgenaam was van een estate. Een lang verloren, doodgewaande zoon van het estate. Een zekere Roger. En dan ga ik kijken of ik het goed.
Tichborne.
Tichborne.
Ja,
Tichborne. Charlotte, jij bent anderhalftalig opgevoed.
Oh, ik heb het gelezen steeds als Tichborne, maar ik weet Tichborne. Het gewoon echt niet.
Tichborne. We proberen het gewoon goed gewoon. Dat is dan een half een edelman die dan verdwenen is geraakt tijdens een wereldreis. En opeens jaren later, terwijl het estate al is geërfd door andere mensen, komt hij terug. Alleen hij lijkt er niet meer op.
Hij is drie keer zo dik.
Hij heeft geen tatoeages meer.
Hij spreekt geen Frans meer.
Nee. Maar zijn moeder heeft hem dus wel eventjes, de moeder van de echte persoon, heeft hem dus wel in de nadagen van haar leven, toen hij weer terugkwam, aangewezen als dat is echt mijn zoon.
In een soort koortswaan.
Ja, dus dat is zijn grote verdediging of zijn grote claim. Van zie je wel, een moeder liegt niet. Een moeder zal haar zoon altijd herkennen.
En maar zijn echte troefkaart is zijn compagnon Andrew Bogle.
Dat Wie is Andrew Bogle? Vertel.
Andrew Bogle, dat is een man die al langer in die familie verkeert als tot slaafgemaakte die van een Jamaicaanse plantage komt.
Ja.
En die daarna als page eigenlijk meegenomen is naar dat huishouden in Engeland. En die zou dus de heer Tichborne als jongeling gekend hebben op dat landgoed. En die heeft hem nu bij zijn terugkeer ook herkend. En deze man lijkt zo rechtschapen van karakter en zo rustig dat alles wat hij zegt heel geloofwaardig overkomt. En hij blijft voet bij stuk houden. Dit is hem echt.
Deze superdikke Australische slager die verder geen enige vorm van Engelse verfijningen heeft. Dit moet hem wel zijn.
Ja, hij blijft gewoon zweren dat dit hem is. Nou, dit zorgt voor een van de grootste rechtszaken in de Engelse geschiedenis.
Ja, sensatierechtszaak.
Ja, sensatierechtszaak.
Ja. Ja, dat is ook publiekelijk toegankelijk. Dus mensen van alle lagen van de samenleving zijn daarbij aanwezig.
Allemaal kranten schrijven. Of je moet denken, dit was denk ik in die tijd zo groot als nu Johnny Depp versus Amber Heard.
Ik moest daar heel erg aan denken.
Ja, dat iedereen is het gewoon. Dat zit ook heel. Ik bedoel,
iedereen heeft erover.
Iedereen heeft erover. Ja. En Smith vertelt het zo dat je eigenlijk eerst heel erg begint met het leven van Eliza Touché en Ainsworth, de schrijver.
Yeah.
En dat je in dat gezin zit, springt heel erg door de tijd heen. En langzaam komt deze rechtszaak in beeld. Dus je krijgt eerst heel veel over hun leven mee. En gaandeweg beginnen er allemaal gesprekken op te duiken van mensen die zeggen, ja, ik geloof hem wel. En die anderen zeggen, hoe kan je nou zo dom zijn? Ja. En dus mij deed bijvoorbeeld heel erg denken aan O.J.
Ja,
ja, gewoon omdat er ook zo'n...
Even voor Charlotte en haar generatie.
Hou op, zeg.
Nee, maar ook omdat er, in dat, dat... The juice is loose. Nee, maar het is ook omdat er een duidelijke klasse scheidslijn is. Dus de mensen van de lagere klasse geloven allemaal in dat Tichborne echt, of Tichborne echt Tichborne is. En die willen dat ook echt geloven. Ja. En de zeg maar de establishment, die is allemaal tegen hem.
Ja.
Dus daar is al heel duidelijk. En dan, eigenlijk gaat het verhaal dus ook heel erg over, niet alleen over geloven, maar over willen geloven. En of je jezelf geloof kan opleggen.
Nou ja, en of je identiteit kan aannemen. Of je zelf kan bepalen wie of wat je bent. Want dat is ook weer een leuke lijn in het boek. Kijk, je moet je voorstellen, 19e eeuw Engeland klinkt zo duf als wat. Maar de boel was flink in beweging. En verschillende emancipatoire groepen waren bezig met luid opkomst te maken. Dus de mensen die algemeen kiesrecht wilden, waarmee dan bedoeld wordt kiesrecht voor alle mannen, dus niet per se voor vrouwen. Maar ook de vrouwenbeweging komt op. En ook de abolitionisten, zeg ik dat goed, lieve kinderen. Okay. Dus die, dat vind ik een hele leuke verhaallijn. Moet je voorstellen, lieve luisteraar, hè? Deze Eliza Touche, weet je wel, dat is gewoon een Schotse struise dame. Ze wordt de beukelaar genoemd, omdat ze een soort van ja, flink van flink hout gesneden is.
Ja, reizig vooral.
Reizig.
Je zei beukelaar, dus moet ik aan denken dat toen Willem-Alexander bij het koor zat.
Ja?
Toen was zijn koor bijnaam was Choco Prins de Beukelaar.
Nee. Oh, jezus, wat een kut nou. Choco Prins de Beukelaar, jeetje.
Ja, goed, Eliza.
Kijk, wat ik al heel grappig vind. Zij wordt als jong weduwe, is aangetrouwde nicht van deze Ainsworth. En ze trekt in een beetje bij dat huishouden. Ainsworth zelf is ook getrouwd met de wat ziekelijke Frances. En dan ontspinnen zich twee verschillende relaties. Zij heeft dus achter de rug van iedereen om een affaire met haar neef. Die in de praktijk er vooral op neerkomt dat hij het leuk vindt om gedomineerd te worden. Zij met een zweep afgeranseld. Maar achter zijn rug om heeft zij een affaire met Frances, zijn echtgenote. En die Frances, die neemt haar dus mee naar hele grote bijeenkomst van het afschaffen van de slavernij, waar dan vrouwen borduurwerkjes, wat ze ook in Nederland hebben gedaan, maken voor een beetje wel om de abolitionisten te kunnen steunen, waardoor deze Eliza gaat nadenken over wat vrijheid is en hoe raar het is om in een wereld te leven waarop je op basis van hoe je ter wereld gekomen bent, et cetera, bepaalde wetten en tot je beschikking hebt en bepaalde rechten helemaal niet meer. Nou, halverwege deze roman, dat vond ik zo knap gedaan, komt dus dat hele trial over deze pretendent, over deze Roger Tichborne, van is hij het of is hij het niet? En dan gaat de roman opeens naar Jamaica, naar het leven van de vader van de page van Tichborne. Dus de vader van Andrew Bogle. En je krijgt alles mee. Hoe die uit Afrika is meegejat, hoe het was aan boord op het schip, hoe het was om op te groeien op de plantage. En ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik vond het meestelijk gedaan. Want je hebt wel vaker romans waarin je opeens vloep naar een andere levensbeschrijving gaat. Een ander leven, ander perspectief, andere locatie. En dit was zo goed gedaan. Hadden jullie dat ook? Of ben ik hier in mijn bewondering?
Niet alleen met Bogle, maar wat grappig is, ze springt dus heel... Gewoon die hoofdstukken moet je voorstellen. Het zijn denk ik een paar honderd hoofdstukken. Sommige zijn gewoon twee alinea's lang of één alinea's.
Leest heel fijn trouwens.
De meeste
zo
zijn
prettig.
Twee pagina's. Dat leest zo prettig.
Ja.
En heel vaak staat de datum er ook bij. En dan springt ze heel vaak even 30 jaar terug. En wat dan mooi is, is dat zeker dat bijvoorbeeld dat eerste deel, dat gaat heel erg over dat leven van Eliza Touche, die dus haar gezin kwijtraakt, haar man overlijdt, haar kind overlijdt.
Ja.
En ze moet eigenlijk een nieuwe plek voor zichzelf vinden. En vindt dat bij Ainsworth en zijn vrouw. En dat vind ik dan zo mooi dat je dan bepaalde dingen ziet gebeuren. En dan zie je even, krijg je een flashback naar een ander moment. En dan zie je eigenlijk wat er achter bepaalde herinneringen zit. Van die dingen die dan in het vorige hoofdstuk even worden genoemd, krijgen dan opeens
context.
Het werkt
lading.
Eigenlijk heel natuurlijk. Want zoals herinneringen zich gewoon aan je opdringen terwijl je in het heden bent. En dan later pas krijg je de herinnering terug. Ja. In plaats van dat het helemaal chronologisch is. Ik vond het ook heel goed werken.
En ik vond sowieso Eliza, wat het leuke is aan dat personage, het is iemand die alles ziet.
Ja. Yeah.
Dus ze registreert heel goed, ze ziet heel graag. En eigenlijk heeft ze maar één moment, of mis, nou, er zijn meerdere momenten, maar ik bedoel, je zei net eventjes dat Dickens voorbij komt en dat ze een eikel is. Maar Dickens ziet haar.
Yeah.
Er zit zo'n hele mooie scène in dat die William Harrison Ainsworth, ja, wat ook een fascinerend personage is, maar die is dan ja, heel naïef en ijdel. En hij zegt iets waarmee hij eigenlijk iets over zichzelf verraadt. En dan heel even kijken zij en Dickens elkaar aan. En het is zo duidelijk van, we weten allebei wat hier gebeurt. Yeah. En ze zien dus ook van elkaar, jij snapt hoe mensen werken.
Maar haar verhouding met Dickens is sowieso heel interessant. Want daarin zit alles, alle bezwaren die zij eigenlijk heeft tegen het beroep van haar neef en zijn vrienden. Want zij heeft eigenlijk een heel groot probleem met de literatuur als bezigheid en als de politieke functie van literatuur. Want haar grote aanklacht tegen Ainsworth is dat het enige wat hij wil schrijven altijd zijn historische romans die niks met echte mensen te maken hebben. Dus zij stoort zich heel erg aan. Wat zij het liefste verlangt in literatuur is het volgende. En dat vindt ze dus dat zowel Dickens als Ainsworth niet doen. Even kijken, pak erbij. Oh ja. Over Ainsworth zegt ze dit. Nooit zou hij zich nog naar behoren bezighouden met het soort verhalen dat hij recht voor zijn neus had. Verhalen zoals het hare of dat van meneer Bogle. Verhalen van echte mensen, zwoegend, lijdend, zichzelf en anderen bedriegend. Mensen die wreed waren voor elkaar of teder en meestal tegelijk. Zij stoort zich er heel erg aan dat de mensen die zij om zich heen literatuur ziet maken, dat niet over echte mensen gaat. En tevens, en dit is zo raar en dubbel aan haar, is ze ook woedend op Dickens, omdat hij, ze vindt hem een vampier die personages om zich heen steelt. Dus één keer zit ze tegenover hem.
Geen leeg.
Ja, dus zij is wel eens in zijn gezelschap en is dan bang om soort van te opvallend te handelen, want ze weet zeker dat hij er dan een personage van zal maken. Dus zij vindt zij weet eigenlijk niet zo goed wat ze wil van literatuur, want ze is meer politically minded, toch? Zij wil eigenlijk dat literatuur de functie heeft om mensen te verbroederen, I guess. Zij heeft een soort van het idee van, oké, literatuur moet dan verschoppelingen.
Maar ze is wel personage-minded. Want op een gegeven moment vertelt zij dus, dat zie je in de zijlijn, dat ze Middlemarch aan het lezen is en het echt fantastisch vindt. En dan heb je Ainsworth die leest. Het zegt, er komt geen moord in voor, geen verkrachting. Het gaat alleen maar om personages. En dat is grappig, want Zadie Smith heeft ook een interview van NSC geschreven van, het politieke bestaat eigenlijk niet echt. Het is allemaal het persoonlijke, weet je wel?
Ja.
Wat daar kan je bezwaren tegen hebben, tegen deze insteek?
Ja, maar uiteindelijk is toch het idee dat Eliza, het boek dat zij uiteindelijk zelf schrijft,
wil schrijven,
ja. dat het over deze rechtszaak zal gaan en dus ook politieke lading heeft.
Ja, maar het is de vraag of het dan per se een politieke lading heeft, want ze heeft een indirecte politieke lading, want lijkt vooral geïnteresseerd in het portretteren van deze Andrew Bogle.
Ja, dat is waar. Maar dat vind ik zo gek, want ze is dus zo woedend. Ze schrijft op een gegeven moment van, blijf rustig stelen, vrienden, van het leven ten faveur van de fictie en van de fictie ten faveur van het leven. Zij vindt gewoon het op een of andere manier walgelijk wat de mannen om haar heen doen. En toch doet ze het zelf ook, of zo. Of kan ze het niet laten.
Wat wel heel grappig is, dat je op een gegeven moment ook een hoofdstuk krijgt van met citaten uit het werk van die William Harrison Ainsworth.
Oh ja.
En die schrijft dus alleen maar van die zinnen. Ik bedoel, je krijgt ze heel kort van, waarempel stiet hij in gedachten uit. Ik vermoed zwaar dat een kleine sloerie hem afwijst. Of het weerlicht zette haar bleke gelaatstrekken in een helse gloed als die van de dood zelf. Haar bloed stroomde gezwind uit de diepe wond in haar lende. En hij trachtte vergeefs de scharlakenrode vloed te stelpen.
Ja, maar weet je, de grap is dus dat deze Ainsworth in zijn tijd een tijd lang succesvoller was en beter verkocht dan Charles Dickens.
Ja, maar dat roept hij ook zelf de hele tijd. Van, ik verkocht meer dan Oliver Twist. Het is natuurlijk altijd dubieus. Je moet altijd goed opletten als een schrijver over schrijvers gaan praten. Want dan stopt een schrijver daar gewoon heel veel in over zijn eigen poëtica.
Yeah.
En Zadie heeft Zadie Smith heeft in de New Yorker vlak voordat het boek uitkwam een essay gepubliceerd. Waarin ze vertelt hoe ze bij dit boek is gekomen. En ze schrijft ze dus eerst van dat ze normaal gesproken, nadat ze ging weg uit Engeland, woonde ze eerst een tijdje in Rome, daarna in Boston en toen heel lang in New York. En zij schrijft ze, als vrienden aan me vroegen waarom ik Engeland ben verlaten, gaf ik ze antwoord, omdat ik geen historische roman wil schrijven. Hm. Want, zegt ze, het is gewoon een wetmatigheid als je een schrijver bent in Engeland, vroeger of later, en waarschijnlijk vroeger, moet je een historische roman schrijven. Want de Engelse cultuur is gewoon dwangmatig geobsedeerd met zijn eigen verleden.
Ja, maar je zou kunnen beargumenteren dat On Beauty dat zich wel in het heden afspeelt.
Ja, maar op Howard's End gebaseerd.
Ja, het is natuurlijk wel zo'n opzet. Maar het grappige is, en ze beschrijft dus eigenlijk dat ze de laatste jaren dat ze dan eigenlijk 3 boeken las die voor haar het verschil maakten. En ze dacht van literatuur moet altijd nieuw zijn. Het moet iets nieuws brengen. En dat zie je denk ik ook in haar voorgaande boeken NW. En zo, dat ze ook in vorm heel erg op zoek was naar manieren om te doen.
Zelfs die verhalenbundel waarin opeens van die halfgare dystopische vertellingen in
zitten. Ja, of van die verhalen dat je na het aan het zoeken bent van wie is de verteller? Wat is nou het perspectief? Dus iemand die heel veel uitprobeerde. En toen eigenlijk dacht ze van ja, maar misschien werkt het toch anders. En ze gaf 3 voorbeelden. Ze gaf de memoires van Hadrianus, van Jusenar.
Kudos, heb je het gelezen?
Nee, ik heb zo'n mooie uitgave liggen, maar nooit gelezen.
Zo mooi, echt. Maar
Het meten van de wereld van Daniel Kehlman, de Duitse schrijver. En Wolf Hall van Hilary Mantel. En dat ze Wolf Hall las en dat ze toen dacht van ja, maar dit is Mentalian through and through. En dat ze dacht van dat is wat het nieuwe is.
Mentalian?
Mentalian.
I love this.
Dat zei van ja, het nieuwe is niet dat het, gewoon literatuur zegt ze. Historische fictie moet niet de cosplay zijn van een tijdperk.
Och, nee.
Maar je moet het juist gewoon in het nieuwe plaatsen, in het nu plaatsen. En toen heeft ze verteld dat ze al 10 jaar rondliep met dat idee van deze rechtszaak.
Yeah.
En dat ze al 10 jaar die Andrew Bogle ook in de smiezen had en daarover nadacht. En William Harrison Ainsworth en Eliza Touché had ze in gedachten omdat ze tijdens COVID altijd wandelingetjes maakte in Londen over zijn oude Victoriaanse begraafplaats. En daar lagen hun graven.
Oh, echt?
Dus ze zag die graven altijd en ging daar.
Zijn ze samen begraven?
Nee. Ze zeggen wel op zichzelf.
Ik vind het zo grappig dat je het zegt. Want op een gegeven moment heb je dus dat. Dan zijn ze allemaal wat ouder. En dan wil Eliza, dan gaan ze ergens naar een bruiloft of zoiets. En dan wil ze op een gegeven moment dus William van het kerkhof afschrapen. Want hij de neiging heeft om bij elke grafsteen meteen weer een roman te willen.
Ja.
Oh, dat heeft hij dus zelf gedaan. Ja. Wat grappig.
Dus eigenlijk was dat langzaam maar zeker dat ze dacht van goh, ik kan het gewoon over thema's van nu hebben uit door het verleden. En
ik moet zeggen dat soms een beetje te dikker bovenop vond liggen.
Ja, ben ik
bijvoorbeeld heel erg aan het einde van die rechtszaak wordt Tichborne nog in verdediging genomen door een soort gek geworden dichter, Keneally. Die zich daarna ontpopt tot een populist. Die een eigen tijdschriftje uitgeeft waarin hij beweert dat vaccins verboden zouden moeten worden. Ja. Snap je? Dat is. Ja. Ik dacht toen van, dit zal allemaal wel waar zijn, maar ik zag haar er te veel van genieten. Of zo.
Ja, maar ook met die pretendent die gewoon liegt zoals het druk staat, maar gewoon ervan uitgaat dat hij het volk achter zich heeft staan. Ik moest denken aan, kijk, Trump ligt voor de hand, maar ook Boris Johnson.
Tuurlijk.
Ja, en er wordt meerdere keren wordt dan benoemd van worden een soort van sociale verhoudingen die je nu wel terug herkent dan heel erg benoemd. Zoals, eens wordt natuurlijk een soort van slaperige centrist of zo. Hij heeft nooit echt hele politieke opvattingen. En hij zegt dan dit van al die akelige petities. Je moet je altijd afvragen wie je wel of niet tegelijk aan tafel kunt hebben. Teken de ene petitie en je verliest je halve vriendenkring. Teken de andere en je verliest de rest. Dus dat is ook, je leest dat en je denkt, oké, dit gaat wel heel erg over nu of zo. Maar ik weet, je had.
Dat was een Mark Rutte in gedachten.
Nou, die polarisatie, dat zit er gewoon heel sterk in, vooral met die rechtszaak. Want je bent of voor of tegen.
Ja.
Maar in het verlengde daarvan, ook globalisme. Je hebt zoveel mensen die dan bijvoorbeeld in de jonge jaren van Eliza die ze probeert te bewegen tot mee te lopen met het afschaffen van de slavernij. De mensen zeggen, ja, het is toch zo ver van mijn bed. En wat heeft het consumeren van suiker? Op een gegeven moment wil niemand meer in die kringen suiker eten, omdat het natuurlijk allemaal van die suikerrietplantages komt, waar die mensen worden mishandeld. Mensen, ja, maar je moet toch ook niet echt overdrijven? Dus ik vond het, ik vond het af en toe over de top, maar het werkte ook wel. Ik denk, oh gelukkig, het was niet alleen corona, ze altijd gek geweest.
Mag ik iets zeggen over Eliza? Ik vind haar wel een interessant hoofdpersoon. Want ze is in die zin voor ons herkenbaar, omdat ze dan allemaal de juiste meningen heeft. Staat aan de juiste kant van de geschiedenis wat abolitionisme betreft en zo. En feminisme. Maar wat ik zo pijnlijk duidelijk vind worden aan het einde van haar verhaal is dat ze om eigenlijk de verkeerde redenen zo gefascineerd was door het slavernijverleden. Of het slavernijheden in dan haar geval. Haar grote tragedie is denk ik dat zij zich heel erg verbonden voelt met Andrew en zijn zoon, die van Jamaica komen.
Henry, ja, zijn zoon.
Hmm?
Henry.
Oh, sorry. Ja, Henry heet de zoon van Andrew Bogle. Ja,
Andrew Bogle.
Precies. En zij voelt zich heel verbonden met de zaak van de tot slaaf gemaakt. En zij zegt ook van, ja, er zijn bepaalde mannen die ook met elkaar in geheimtaal moeten praten, zoals vrouwen dat ook moeten doen. Dus zij trekt elke keer een soort vergelijking tussen haar eigen onvrijheid als vrouw en de onvrijheid van tot slaaf gemaakte. En dan op een gegeven moment uit ze eigenlijk dat verwantschap naar de zoon van Andrew. een jongen van 16.
Die ontzettend eloquent is.
Ja, en die dus ja, mulat is. En zij eigenlijk...
Dubbel bloed.
In een grote uiting van sympathie. Ook omdat ze dan helemaal emotioneel is. Omdat ze gospelmuziek heeft gehoord.
Wat ook gewoon een soort van het cliché is van... De witte vrouw die dan één keer gospel
ja, zo is het dan.
Van, en
dan
oh, nu heb ik een bal.
Loopt eigenlijk een te weven.
En zij loopt dan
helemaal... nu allemaal hetzelfde onderstreept in het boek. Want volgens mij is iedereen nu van ons letterlijk aan het bladeren naar
ja,
hetzelfde.
Ik vond dat een hele sterke scène.
Nou ja, zij loopt helemaal over van emotie. En dat uit zij dan tegen die jongen. En dan blijkt uit zijn reactie, waarin hij een paar activistische leuzen uitstoot over... De vrijheid van de mens.
Nou, activistische leuzen. Het zijn gewoon waarheden als een koe, toch?
Ja, maar hij is
ja,
een
maar
puber.
Hij noemt
en
wel alleen maar... Van... Hij noemt het wel... Hij heeft het altijd over mannen.
Ja, en daaruit blijkt dan... Ja. Zij staat daar zo gedesillusioneerd na dat gesprek met hem... omdat hij vrouwen niet meeneemt in zijn onafhankelijkheidsbeweging.
Ja, maar tegelijkertijd wat ik heel goed vind aan die scène... want je zit eigenlijk, lieve luisteraar, de hele boek lang... of in dat hoofd van deze mevrouw Touche... en eigenlijk zelfs wanneer het verhaal verteld wordt van die Andrew Bogle. En opeens zie je Touche door de ogen van deze Henry... als een oude vrouw.
Een witte vrouw, een welvarende vrouw.
Precies, die zichzelf in slaap sust door wel woke te zijn. Weet je wel, waar verder ook er niet zoveel op uitdoet.
Nou ja, dat wordt op een ander moment pijnlijk duidelijk, denk ik. Als er een heel groot beroep op haar Caritas wordt gedaan. Als wanneer blijkt dat Weilen, haar man, ergens anders ook kinderen heeft verwekt. Die dan ook weer kinderen hebben verwekt. Waarvan er dus nu 2 half zwarte kinderen zijn die... recht hebben op zijn erfenis.
Maar wat er ook duidelijk in zit in dat gesprek tussen Henry en zijn aantal gesprekken tussen Henry en Eliza, is dat eigenlijk, en dat wil ze volgens mij niet doen, maar ze doet het wel, ze neemt een best paternalistische houding in. Dus op een gegeven moment gaat het over vrijheid en zij zegt dan van ja, maar goed, hè. Eigenlijk zegt ze ja, maar jullie doen het supergoed op school, dus je hebt vrijheid, vriend. En dan zegt hij van hoe kom je erbij dat iemand mij vrijheid kan schenken? Vrijheid is gewoon iets dat van mij is. En dan zegt hij de zin, bladzijde 136, zegt hij... Is het niet het geboorterecht... Dit moet je voorstellen, dit gaat heel erg over de slavernijdiscussie. En dan zegt hij, maar is het niet het geboorterecht van de gevangene... om zelf zijn cel te openen, mevrouw Touche? Is het om te beginnen geen bedrog dat de cipier het doet voorkomen... alsof hij een ander gevangen moet houden? En dit is in het Nederlands. In het Engels gebruikt hij het woord, is it not a fraud? En dat is volgens mij de fraud. In het boek heet het in het Engels the fraud. En dat is zeg maar, is it the goalless fraud in claiming to hold a man prisoner in the first place? En is het niet gewoon, op een bepaalde manier in dat slavernijdebat, is het niet de grootste leugen van allemaal dat de ene mens de andere mens in slavernij gevangen mag houden?
En dus ook... vrijheid mag schenken.
Ja, ja. En dus zij zegt van, goh, je hebt vrijheid verdiend. En hij zegt gewoon, het is niet iets dat je kan verdienen. Je hebt het gewoon.
Ja, ik vond dat fijn aan haar. Dat zij is dus niet perfect.
Niet smetteloos.
In haar begrip van wat dit voor haar betekent is ook... heel nauw met haar eigen lot verbonden. Want zij is eigenlijk het hele boek lang verbitterd... dat zij niet die reizen kan maken die haar neef kan maken. Dat zij niet ervoor kan kiezen om op zichzelf te wonen. Ellen?
Ja, en wat ik dan een heel goed citaat vind... op een gegeven moment is ze dus aan het praten tegen deze Henry... dus deze dubbelbloedzoon van Andrew. En dan merk je het perspectief verplaatsen. Ik moet zeggen dat ik trouwens de perspectiefwisselingen... in het boek heel goed gedaan vind.
Ja, soms echt gewoon per alinea.
Briljant.
Ja, ja.
Maar daar wil ik het zo meteen ook nog even over hebben. Ik vind dit in technisch opzicht... fucking goede roman. Weet je wel, dit moet je gewoon op de schrijfschool... weet je wel, schrijf dit boek over, dan kan je schrijven. Op een gegeven moment zit je in het hoofd van die Henry... dus die jonge dubbelbloed die heel politiek gedreven is... en dan is Eliza, zal ergens in de 60, 70 zijn... die toch een wat oudere vrouw is. En dan staat er dit. Het waren niet haar, Eliza's, politieke ideeën... of het gebrek daaraan die Henry hinderde. Het was haar vrijheid. Haar bewegingsvrijheid. En terwijl ze bleef ratelen over de gestage uitbreiding van het kiesrecht... verloor hij plotseling zijn geduld met haar. En dat vind ik goed. Ja, alsof je een boomer hoort praten. Weet je, een boomer die het allemaal wel begrijpt. De onrechtvaardigheid en de scheve machtsbalans in de wereld. Maar voor wie dat erkennen al genoeg is.
Ja.
Ik vond het heel goed gedaan.
Om nog heel even terug te komen op die 2 meisjes dus. Ja. Dat is echt een belangrijke scène, denk ik. Die verder ook vrijwel los van het hele boek staat... maar waarin Eliza's lafheid toch wel besloten zit of zo.
Nou, maar hoezo lafheid? Want ze schenkt toch haar erfdeel aan iemand.
Ja, maar er wordt haar extra erfenis beloofd, plotseling. Zeg van, nou ja, er zijn andere mensen die daar ook beroep op kunnen doen, maar je mag het ook voor jezelf houden. Ja. Van je dode man. En zij zegt dan van, hè, zij komt er dan op een of andere manier achter wie die andere erfgenamen zijn. Dat zijn een meisje van 11 en een meisje van 13. Onwettig verwekt ergens en ook niet helemaal wit. En dan zegt zij, overlopend van liefdadigheid, oh, uiteraard geef ik mijn erfenis op aan deze meisjes. Dan begint die advocaat een beetje te pushen van, ja, maar ze hebben ook geen ouders. En ze zijn 11 en 13 en ze hebben letterlijk jute zakken aan. Ja. Ze kunnen niet zoveel met dat geld eigenlijk, want ze zijn gewoon wezen. En ze hebben eigenlijk verzorging nodig en een huis. Nou, dat overweegt ze geen seconde.
Nee, grappig. Ja, inderdaad, dat bedoelde je.
Ze wacht gewoon van het hele idee alleen al. Je weet wel. Ze kan die meisjes nauwelijks aankijken. Ze ziet die jute zakken, armoede van dichtbij.
Ja.
En dat zien we ook wel vaker. Ainsworth die dan over mensen met een aangevreten gezicht heen stapt en zegt van, ja, die mensen zouden ze toch binnen moeten houden en zo.
Ja, en het zit me denk ik ook in, maar dat vind ik ook zo'n interessante morele spagaat. Die Eliza die ontdekt al vrij vroeg dat ze best wel een erfenis heeft, een jaargeld van 100 pond, waar je in die tijd prima van kon leven. En op een gegeven moment blijkt het nog dubbel zoveel te zijn, inderdaad. Maar dat jaargeld komt van plantages.
Ja,
dus ook bloedgeld. Ja. En dan weigert ze dat en dan gaat ze dus maar leven bij die William Ainsworth. Ze wordt een beetje de sloof van het huishouden, maar zij heeft niet op bloedgeld aangeraakt.
Maar op een gegeven moment maakt een van zijn van Ainsworth's vrienden verwijst ernaar. Want ze vinden, Eliza doorgaans tijdens die etentjes waar ze gewoon samen elkaar briljant willen zitten vinden, vinden ze haar een beetje een doorn in het oog, want zij begint steeds over politieke kwesties.
Yeah.
En dan zegt iemand zo om haar tuk te hebben van, ja, waar kwam dat geld van jouw vent ook weer vandaan? En dan zegt zij, en daarin zit weer haar hele vrouwelijkheid zo besloten, zegt zij van, ja, maar ik heb niet heel veel opties over hoe ik mijn geld kan verdienen. Dus ik moet wel, of zo.
Ja. En daarin is het voor,
daarin is voor haar weer een soort troefkaart. Dat zij als vrouw zo onvrij is.
Precies, precies.
Dat het eigenlijk voor haar nog een belangrijkere onvrijheid is dan de slavernij.
Ja.
Ja, goed, kijk, dat is natuurlijk. Kijk, het boek is niet eenduidig. Het gaat gewoon over heel veel verschillende soorten vrijheid en onvrijheid. Net zozeer als de charlatan. Er zijn heel veel charlatans in het boek.
Ja, maar dat vind ik wel interessant.
Trouwens een goeie, want ik vonden jullie poseur niet een betere vertaling?
Ja, het grappige is, het heet in het Engels de fraud en de charlatan.
Ik vind het heel leuk, een romantisch charlatan. Het klinkt veel zo dan.
Maar is het spannend? Ik vind de poseur, want iedereen denkt dat hij een poseur is zo ongeveer.
Ja, maar een poseur is niet iemand die liegt over zijn identiteit. Toch?
Nee, maar oplichter vind ik dan weer te hard klinken.
Nou, een poseur doet dat wel, toch?
Nou ja, die dikt het alleen maar aan of zo.
We hebben al trouwens gezegd dat de vertaling van Peter Abelsen is. Want het risico is altijd dat we de vertalers niet genoeg noemen.
Nou, wat toevallig, Joost.
Hey.
Hey.
Merel, jij bent er ook.
Ja, hey, hallo. Merel, hi.
Merel, kijk. Dat
Die zat in dat champignonpak.
Heb je spierbal nog gezien? Merel heeft een spierballenshirt aan.
Ja, ik heb even mijn muscles geflekt.
Ja, gewoon best. Ik zit
slaat
een beetje
zo in elkaar,
bang.
Joh.
Ja, ik ben niet voor niks aan deze kant van de tafel gaan zitten.
Verstandig. We kregen een brief van Lette. En die heeft het ook over vertalers en vertalingen. Oh. Dus die ga ik even voorlezen. Kunnen we het er nou over hebben? Beste podcastmakers. Allereerst bedankt voor jullie leuke podcast. Ik luister sinds kort met veel plezier ernaar. Maar vandaag viel me bij verschillende afleveringen, onder andere de meest recente, toch iets op wat me tegenvalt. Citeren uit een vertaling zonder de vertaler te noemen. Nou, even tussendoor. Mm. Ze heeft dit al een tijdje eerder gestuurd. Dus de laatste afleveringen die we hebben opgenomen, hebben we dat hopelijk wel gedaan. Ik ben er als literair vertaler van doordrongen dat wij een dienend beroep hebben en niet het creatieve brein achter de plot- en stijlkeuzes zijn. Toch heeft de vertaler elk woord dat jullie voorlezen met zorg gekozen en soms behoorlijke kunstgrepen moeten uithalen om die stijl in de doeltaal overeind te houden. Er hoeft wat mij betreft geen expliciete aandacht te worden besteed aan de kwaliteit van de vertaling. Als lezers zeggen dat ze niet hebben gemerkt dat ze een vertaling lazen, vind ik dat zo'n beetje het grootste compliment.
Ja.
Ja,
maar
eens.
De naam even noemen lijkt me geen grote moeite. Toch? Hartelijke groet van een verder zeer enthousiaste luisteraar. Lette.
Nou, toch maakt het een vraag.
Ja, daar valt het. Nee, volgens mij proberen we altijd de vertalers te noemen als we, ja, misschien dat we soms naar een boek verwijzen, dat we dan niet. Maar het boek dat we behandelen, hoor inderdaad wel netjes te vertalen. En ik vind ook een goed punt dat is dat bij deze dat ik vind ook wel dat de vertaler best op de voorpagina mag staan.
Nee, gek genoeg staat op deze uitgave van de charlatan staat nog op de voorpagina, nog op de achterflap de vertaler, wat ik erg zonde vind.
Dat is denk ik wel dat zeker in dat vind ik toch altijd wel mooi als dat erbij staat. Ik ben het inderdaad met je eens. Op een bepaalde manier, kijk, het is echt een kunstvorm. Ik bedoel, probeer maar eens poëzie te vertalen. Voor, daar moet je bijna zelf een dichter voor zijn om dat goed te kunnen. Jij kan het trouwens opvallend goed, vind ik altijd.
Opvallend goed, even een compliment.
Ik wacht er niet.
Maar een love hier aan tafel.
En dus het is aan de ene kant is het. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook tot op zekere hoogte ondankbaar.
Ja.
Omdat inderdaad, mensen kopen het boek niet voor de vertaler, maar voor Zadie Smith.
Ja, maar toch kan je er zulke leuke... Nee, ik moet denken aan die fantastische vertaling van La Liaison Dangereux. Vertaald door Martin de Haan. Die dus, dat is dus een roman, Dangerous Liaisons, uit films, de Valmont film. Mm-hmm. Dat speelt natuurlijk af vlak voor de revolutie in Frankrijk. En het zit de Cruel Intentions. En er zit gewoon taalgebruik. En ja, die graaf die heb ik net gedumpt.
Ja.
Love that. Zo leuk vertaald.
Maar oké, misschien advocaat van de duivel. Maar is het niet in feite zo'n dienend beroep om vertaler te zijn, dat het al genoeg bevrediging zou moeten opleveren dat mensen die geen Engels lezen nu dit boek kunnen lezen? Daar doe je het toch voor?
Weet je, dat ligt eraan hoe je zelf erin staat. Maar ik vind wel dat vertalers echt dikke kudo's verdienen.
Ja, nee, uiteraard. En dat moeten wij ook zeker doen. Maar...
Luister, als schrijver ben je ook dienstbaar, hè? Maar toch willen met onze plofkop op de achterflap staan.
Ja, nee, dat voor jezelf. Het gekke is wel, met de groene, ook wel met de boekenbijlage van de Groene Amsterdammer. Dat ik probeer daar echt op te letten, want we hebben wel vaker van die brief gehad. Maar heel vaak als een vertaler wordt genoemd, is het dat er dan op een fout wordt gewezen. Of dat er wordt gezegd van, je ziet het Engels door de taal heen. Of je ziet die en die taal er doorheen komen. En inderdaad, het is precies, en dat maakt het denk ik onduikbaar, dat als je het verkeerd doet, dan ziet iedereen het. En als je het goed doet, ziet niemand het. Precies. In feite.
Ja, hetzelfde met bijvoorbeeld eindredactiewerk. Dat doe ik tegenwoordig.
Oh ja. En nu al krijgen ze niet genoeg complimentjes.
Ja, ik krijg hartstikke veel complimentjes van mijn collega's. Nee, grapje. Maar je doet het daar inderdaad niet voor. Je doet het voor de smooth experience of zo. Zoals
een stuk erdoor.
Een stuk uit oor, inderdaad.
Ja, maar het gekke is dat we hebben wel eens een keer een tijdje een column gehad van Barbara van der Pol. Is natuurlijk een van de grote vertalers in Nederland. Heeft onder andere Don Quixote gedaan. En die had een tijdje zo'n column in de Groene. Waar ze dan ook voorbeelden gaf van hoe je vertaalde. Ja, en dan heb je gewoon Mama en More. Weet je wel, de openingszin van De Vreemdeling van Camus.
Oh ja.
Hoe betaal je mama? Het is niet mama, het is niet moeder. Weet je, dus, en dan kan je dat zo'n voorbeeld geven. Marja Pruijs had dat volgens mij laatst in een column dat ze gewoon... Er zijn laatst afgelopen 2 jaar iets van 3 of 4 vertalingen verschenen van Mrs. Dalloway.
God, ja.
Die openingsalinea wordt overal anders vertaald. Yeah. En je kan er zo eindeloos... Ja, ik bedoel, natuurlijk heb je je eigen ideeën erbij wel eens. Maar je ziet gewoon dat het nooit eenduidig is. Dat er altijd heel veel keuzes... Sorry. Oh, Nikki heeft... Sorry.
Dat was niet Marja.
Ik noemde Nikki Dekker deed dat inderdaad. Heel leuk stuk. Sorry, Nikki.
Waarin ze pleit voor het lezen van de vertaling.
Ja, waarin zij dus heel erg pleitte voor het lezen van de vertaling. En ik vond dat Nikki ook wel een interessant punt maakte. Die zei van, als je het Engels leest, hoe vaak lees je niet over woorden heen? Hoe vaak heb je wel niet dat je een woord, dat je eigenlijk uit de context weet wat het betekent, of je weet ongeveer wat het betekent, dus je leest er doorheen. Maar dat je eigenlijk niet Engels sprekende bijvoorbeeld, eigenlijk jezelf een beetje doorheen bluft tot op zekere hoogte. En dat als je dan de vertaling leest, dat je gewoon heel, toch echt iets beters krijgt. Iets wat meer op jouw maat is gemaakt.
Toch waren er 2 woorden in de Nederlandse vertaling die ik niet kende in het Nederlands.
Oh?
Namelijk gramstorig en kropgezwel. Weten jullie wat dit is?
Een kropgezwel, ja, dat kan. Is dat wat je ook met je oor kan hebben?
Zoals een bloemkooloor.
Een bloemkooloor.
Is dat
niet
zo?
Ik weet het
niet. Gramstorig is wraakbelust, zou ik zeggen. Gramschap, woede, rancune.
Ja.
Maar onze leuke
manager zoekt het even op.
Ja. En een kropgezwel is... Oh, een goiter. Dat had ik dus in het Engels wel geweten, gek genoeg.
En wat is een goiter?
Ja, een soort buil.
Van de schildklier.
Op je hier.
Merkwaardig, oké. Okay.
Joost, maar jou was iets opgevallen aan...
Nee, maar het grappige is, als je er echt op gaat letten, dan kom je altijd wel dingen tegen. En je snapt ook wel dat... Kijk, toevallig heeft Michel Krielaars vandaag een column in de NRC erover, dat iemand zijn boek aan het vertalen is en dat hij dan volgens allemaal mails van die vertaler krijgt over dingen in zijn boek waar hij nog nooit over nagedacht heeft. Ik heb ook wel eens aan een boek van mij verteld dat ik echt vragen kreeg van de Duitse vertaler, dat ik echt dacht, wauw.
Zoals?
Niemand heeft zo goed het boek gelezen als deze persoon.
Eens.
Gewoon zo goed erover nagedacht.
Ja.
En kijk, tegelijkertijd... Wat denk ik altijd lastig is met Nederlands versus Engels. En sowieso met Nederlands. Nederlands is een beetje een onhandige taal. Dus je hebt heel vaak als bijvoorbeeld Engels en Nederlands wordt vertaald, dat er gewoon 10-20% bij komt.
Omdat onze woorden langer zijn,
ja,
toch?
Nee, ja, ja, omdat de zinconstructies... Ja, ja, wat je in Engeland... Engels staat een redelijke open syntax is. Dus je kan heel makkelijk iets vervoegen. En in Nederland heb je dan hebben moeten zijn. maar dus nee, maar goed. Dus er gaan altijd dingen komen erbij. En soms heb je ook wel eens dat vertalers dingen eruit gooien. Ik sprak één keer een vertaler. Ik zal het boek niet noemen. En toen zei ik, wauw, dat boek is 800 pagina's. En in het Nederlands is er ook maar 800 pagina's. Goed gedaan. Ze zeiden, ja, ik heb gewoon lekker veel eruit gestreept.
Insane. Dat wacht ik niet.
En onherroepelijk kom je ook dingen tegen. Dan ga ik even bladeren in het boek. Die verloren gaan. Misschien kun je even het muziekje doen. Want... Oké, knip dit er maar even uit, hoor.
Baby, I can pay you to a kiss from a rose.
Nee, oké.
Wow, intense. Nee,
dit houden we gewoon
erin. Enige wachtmuziek die ik kon bedenken.
Wow, dit houden we gewoon erin. Nee, oké, ik kan nu even niet terugbladen. Maar bijvoorbeeld, dan staat er, dan spreekt Eliza Touché. Dan is eigenlijk net de rechtszaak afgelopen. En dan wil Eliza Andrew Bogle benaderen. Hij loopt daar met zijn zoon de rechtszaal uit. En eigenlijk wil ze vragen of ze over Andrew Bogle mag schrijven. Want zij ontdekt bij zichzelf de schrijver. En zij wil ook gewoon literatuur gaan maken. En ze wil ook die verhalen vertellen. Zij wil ook die vampier worden. En dan schrikt ze eigenlijk als de zoon antwoordt. Ze raakte van de wijs. Hij had geen zweem van het zangerige Jamaicaanse accent dat ze door de jaren heen vanaf al die spreekgestoelten had gehoord en die ze hem had toegedicht. Dus hij antwoordt op een andere manier. Ze raakt van de wijs. Maar in het Engels staat er... en dat denk ik, zij vergeten, kan ik niet opvinden. Maar dan worden er een paar voorbeelden gegeven van bijvoorbeeld father, hoe ze dat uitspreekt. Dus dan worden echt specifieke voorbeelden genoemd.
Van hoe je in een Jamaicaans accent...
Ja, en dat grappige is, als je dat in het Engels opschrijft, dan klopt het. Maar als je dat in het Nederlands zou doen, ja, vader, ja, wat moet je dan van maken?
Nou, het grappige is, ze hebben heel vaak... Wat mij wel opviel aan de vertaling is dat ze soms Afrikaans hebben gebruikt, ja, in plaats van het Jamaicaanse dialect. Om dan het verschil tussen Nederlands en Afrikaans... Ja. Is dan zoals het verschil tussen Jamaicaans Engels en Engels. En dat vond ik op zich wel goed werken. Maar het is natuurlijk heel raar en ahistorisch. En niet hoe het in het boek staat. En op andere momenten hebben ze dan bijvoorbeeld Cockney accent als Amsterdams Bargoens vertaald. Mm-hmm. Ja. Of zo.
Wat ik trouwens geen slechte keuze vind. Wat ik eigenlijk wel logisch vind.
Maar ja, maar dat zijn wel grote ingrepen inderdaad.
Hey, is dit het moment dat ik nog een keer reclame mag maken voor het Ilvu?
Dat is het zeker.
Waar wij 30 september onze 100ste aflevering opnemen. 100 keer Boeken FM. Ongelooflijk dat we het gehaald hebben. En ongelooflijk dat er nog steeds mensen naar willen luisteren. En niet al lang afgehaakt zijn.
En dat we hier allemaal nog zijn.
Bob
en Peter.
Ze zitten daar gewoon. Ze mogen niet meer meepraten. Maar ze zijn er wel gewoon. Elke keer zijn ze gewoon, zitten ze in de studio. Bob komt trouwens binnenkort weer terug, hè?
Oh ja, een kleine Bob teaser. Bob komt eraan.
Ja. Ja, maar in ieder geval, wat ik dus wel even reclame wil maken, is voor het Ilvu. Het Ilvu is het grootste literatuurfestival van Nederland. Het is, de U staat voor Utrecht. Het is in Tivoli, wat een prachtig complex is. Het is echt zo'n festival waar elk jaar als ik er ben ik verbaasd over hoe goed het georganiseerd is. Allemaal gewoon de Beamer doet het, weet je wel.
Dat maar is ook chique gasten altijd.
En altijd enorm mooie, goede affiches.
Maar wij zijn een soort van de bottom of the barrel, moet je begrijpen.
Ja, ik bedoel, er zijn echt een heleboel
interessante...
Bijvoorbeeld Ellie Smith, mijn zo geliefde Ellie Smith, die op het Lustrum van de Groenen zou komen, niet kon komen op het allerlaatste moment. Maar nu dat inhaalt op het Ilvu, dus daar maak ik een speciaal programma mee. En het is van 23 september tot 7 oktober in Utrecht. Ga vooral naar de site, naar ilvu.com. Dus niet .nl, maar .com.
Wil je daar kaartjes nu al voor kopen?
Daar kan je kaartjes verkopen. En ze hebben allerlei verschillende thema's. Ik zal wat voorlezers hebben voor nationale. Ze geven boektalks. Er is de festivaldag Exploring Stories. Met bekende tot nieuwe ontdekkingen, zoals Maggie Nelson is er bijvoorbeeld. Ellie Smith noemde ik al. Salman Rushdie is niet fysiek de gast, maar wel... Op de Zoom. Maar ook uit Nederland komen Francine Omen, Mensje van Keulen, Connie Palme.
De stap van Salman Rushdie naar Francine Omen vind ik
grappig. Ja, vind ik mooi inderdaad. Marja, onze Marja Pruijs is er. Maar ook de Booker Prize winnaar, de International Booker Prize winnaar 2023. Gorgi Gospodinov uit Bulgarije. Cynthia McLeod is er. Camila Shamsi.
Voor elk wat wils.
Voor elk wat wils. En dit jaar is op de ILVU ook de 40ste editie van de Nacht van de Poëzie. En ter eer daarvan organiseert ILVU een 1000 dichtersmarathon in 13 steden in heel Nederland en Antwerpen.
Kun je nagaan, 100 afleveringen Boeken FM en 1000 dichters.
1000 dichters, wauw, op één festival. Ongelooflijk. Ja. Oké, okay, dus ga gewoon naar ilvu.com, dan kan je alles weten. En ik zal het ook nog een keer zeggen, voor de mensen die denken van, we moeten die mensen van Boeken FM een keer in het echt zien, kijken hoe hun huid glimt en of ze lekker ruiken. Kom dan allemaal 30 september. Zaterdag 30 september zitten we bij het ILVU. En je kan kaartjes bestellen via ilvu.com. Wij vinden het heel leuk als jullie komen. Merel, ja, geef me een duim. 2 duimen. Wow.
Meet and greet.
Alle duimen die ze heeft.
Alle duimen die ze heeft.
En dat zijn nogal wat.
Nou, ik heb er in ieder geval zin in. Ik hoop jullie ook. Laten we dan nu onze schaarse tijd nog eventjes voor Zadie Smith gebruiken. Want jij kwam net met een onderwerp dat ik wel echt heel interessant vind. Namelijk de vele betekenissen die het woord charlatan in dit boek vertegenwoordigt. Dus jij vertelde er net eentje. Maar ik trof ook deze in het verhaal van Andrew Bogle. Op een gegeven moment heeft hij zichzelf een beetje omhoog gewerkt in de wereld. Hij is vrijgekocht. Hij krijgt een beetje salaris. Hij is niet meer slaaf van die familie, maar is eigenlijk, nou ja, oké, nog steeds bediende van de familie, maar hij krijgt een beetje geld daarvoor. En hij mag trouwen zelfs en hij mag in zijn eigen huisje wonen. En plotseling daalt die reeks successen een beetje op hem neer en dan denkt hij dit over zichzelf. Wie was deze weldoorvoede charlatan met een huis en haard en een kleine spiegel boven die haard en 2 bruine jongens en zijn eigen avondblad in zijn schoot? En ik vond dat super mooi, want het is denk ik niet de enige keer dat charlatan in deze context wordt gebruikt. Namelijk, een charlatan is dus niet alleen de charlatan die we allemaal kennen, die Roger Tichborne, maar ook iedereen die van stand probeert te wisselen of van stand wisselt. Dus niet alleen Andrew, die als slaaf is opgegroeid en dat uiteindelijk niet meer is, maar ook bijvoorbeeld Sarah, het platte meisje.
Ja, dat is zeg maar de tweede vrouw van William Ainsworth.
Ja, William Ainsworth die is eigenlijk noodgedwongen te trouwen met zijn kamermeisje, omdat hij haar bezwangerd heeft. En zij is dus nu de tweede mevrouw Ainsworth. En zij dost zich de hele tijd net verkeerd uit. Ze zijn heel ordinair. Je zou nu zeggen white trash.
Je ziet het bijvoorbeeld in dat zij en William anders kijken naar die rechtszaak.
Ja.
Dat zij dus helemaal uit een soort lagere klasse helemaal gelooft in zijn, dat hij het is, dat het echt waar is. Terwijl, ja, die William er eigenlijk op neerkijkt.
Ja, precies. Maar zij is ook, zij doet zich ook eigenlijk voor als een andere klasse dan zij is. Dus, ja. En zij wordt dan weer door Eliza vaak als charlatan beschouwd of als fraud. Nou goed, zo zijn er wel meer momenten waarop dat charlatan een soort van dubbele betekenis heeft.
Ja, het grappige is, maar nu ga ik echt een beetje oreren. Sorry daarvoor.
Jij?
Ja, ik.
Dat,
ja,
doe je anders,
nee,
nooit.
Ja, nee. Ik ben nu eindelijk een beetje afgekoeld van de hitte buiten. Maar je hebt zo'n heel beroemd essay van George Orwell, The Lion and the Unicorn, waarin hij uitlegt wat het is om Brits te zijn. En dat schreef tijdens de oorlog. En hij zei, het zijn 3 dingen die Britten Brits maken. En hij zei, de eerste is dat we een enorm leger hebben, maar dat is de marine. Dus die zien we niet. Dus we worden nooit geconfronteerd met onze eigen macht. Tweede is dat we een enorm empire hebben, met slavernij en plantages en alles noep er aan. En dat zien we ook niet, want het ligt heel ver weg. En wat daartoe leidt, dat is ons derde punt, is dat we allemaal eigenlijk charlatan zijn. Dat we allemaal hypocriet zijn. Want we kunnen ons allemaal voordoen alsof wij heel goedaardig zijn en we hebben leuke huizen en we drinken thee met elkaar en we zijn informeel. Maar dat is allemaal gebaseerd op het feit dat we wegkijken van wat onze macht is en wat onze onderdrukking is in feite.
En de gevolgen ervan.
Ja, en wat de gevolgen daarvan
zijn.
Nee,
maar Eliza lijkt dit zelf ook op een gegeven moment heel erg te beseffen. Ze beschrijft het als volgt. Engeland was geen echt land.
Ja.
Engeland was grootschalige schijn. Er gebeurden nooit echte dingen in Engeland. Alleen diners en kostscholen en bankroeten. Al het andere, alles wat Engelsen echt deden en echt wilden, alles wat ze begeerden en namen en gebruikten en wegwierpen, dat alles deden ze ergens anders.
Ja, Oh, dit, is echt...
dit moet ze letterlijk daar vandaan hebben, toch?
Nou ja, dit is wel ongeveer wat Orwell ook zegt. Het is een heel beroemd essay dat hij tijdens de oorlog schreef.
Ja, Zadie Smith is natuurlijk heel belezen.
Dus de fraud, ja, dat is gewoon... Hè, de fraud is de hele maatschappij, in feite.
Ja, en daardoor zitten ook heel veel van die Austen-achtige scènes in... met hele lange diners... waar het vooral bespiegelingen over de sociale dingen zijn.
Ja, en hoe dat ook allemaal fictie... Van dat, kijk, want ze kraakt niet alleen de maatschappij af... en maar ook de letterenwereld. En ik heb daar een heel mooie passage over. Dan zegt Eliza op een gegeven moment... dit over literaire tijdschriften. Of dat zegt, op een gegeven moment zegt een man tegen haar dit over literaire tijdschriften. En dat is een man die sceptisch is. Om een serieus literair tijdschrift te laten floreren, Eliza, moet je er altijd voor zorgen dat er alleen vriendelijke dingen worden geschreven. En alle schrijvers tevreden worden gehouden, vooral de beroemde.
Ja, hoe zie jij dat, Mr. Groene Amsterdammer?
Oh ja, we zijn alleen maar
onze Nepo-baby. Ja.
Ik moest altijd denken over... ze schrijft heel veel voor de New York Review of Books. En dat werd in Amerika wordt het altijd genoemd... The New York the Review of Each Other's Books. Alleen voor mensen zijn die elkaars boeken bespreken. Mag ik nog één ding zeggen? Want kijk, dit boek is duidelijk Dickensiaans in zijn omvang. En wat het boek volgens mij... heel mooi vat, is dat het speelt zich af in Victoriaans Engeland. En Victoriaans Engeland wordt echt zo'n periode van een ongelooflijke bedrijvigheid. Overal verschenen wijken en steden en fabrieken. Ja. En mensen gingen naar school en mensen leren lezen en raakten betrokken bij het publieke leven. En dat zie je heel erg in het boek, dat iedereen is met elkaar bezig. Dus dat doet echt heel erg aan Dickens denken. Bij Dickens denken mensen heel vaak dat het ook een beetje een soort van karikaturen zijn allemaal. En het grappige is dat soms... hebben ze dat wel wat? Maar ik wil toch nog één personage uitlichten... die we al vaak genoemd hebben. Maar die ik eigenlijk gek genoeg naarmate het boek steeds leuker vond. En dat was Ainsworth zelf.
Ja.
Want hij is een soort van ja ijdele, verwaten, vrolijke kluns.
Maar ook, ja, een lieverd.
Ja, een soort lieverd. Het is een kind, maar hij is dan wel aantrekkelijk.
Ja.
Het is een ijdeltijd, maar hij doet wel het juiste. Ik bedoel, als hij dat meisje zwanger maakt, dan trouwt hij ook met haar. Dus het is iemand die soort van, ja, eigenlijk... wel goed aardig in het leven staat. En ondertussen word je helemaal gek van hem. Gewoon
om met zo'n vent samen te wonen, echt. Ik had wel heel erg medelijden met Eliza. Maar dat vond ik haar dan ook weer sieren. Dat zij uiteindelijk toch veel liefde voor hem kan opbrengen. Ja. Hij is toch uiteindelijk de enige man die haar aan het lachen kan maken. Omdat hij zo eigenlijk happy-go-lucky in het leven staat. En niet het hele gewicht van de wereld op zijn schouders draagt. Zoals Eliza dat wel doet. Maakt hij zichzelf toch geliefd. Ja. En omdat hij drie lekkere dochters heeft natuurlijk.
Hij heeft ook drie lekkere dochters.
Ja.
En heb je als vader heb je daar niks aan. Zijn we bij een slot?
Nou, ik wou nog even zeggen dat ik deze roman qua techniek flawless vind. En daarmee bedoel ik hoe zij perspectiefwisselingen doet... maar ook hoe je halverwege deze roman opeens in het leven van deze Andrew Bogle verkeert.
Mm-hmm.
Hoe ze de spanning opbouwt, hoe ontzettend ingenieus ze informatie doseert. Dit is... Kijk, weet je, ik heb al wat recensies doorgenomen over deze roman. Die zijn echt net vers van de pers verschenen. En iedereen is het overeen dat het heel indrukwekkend is. Dat het flawed is. Weet je wel, dus we zitten echt wel. Het heeft zijn zwaktepunten, dit boek.
Mm-hmm.
Maar het is technisch echt knijtersterk. Ik vind het heel indrukwekkend. En wat ik ook nog over kwijt wil, jongens. Ik weet toen met jullie zat. Kijk, Charlotte stond vorige week zaterdag bij mij op mijn stoepje. Omdat ze zo ontzettend lief is. En het boek voor mij had opgehamd dat ik drukker was dan God. Charlotte trouwens ook. Maar die heeft al extra tijd om het boek op te halen bij Prometheus en bij mij af te leveren. En ze zag mijn blik toen ik de omvang zag van dit boek. Van oh, kak, dat wordt even doorlezen. En toch was het een genoegen.
Ja.
Het was echt een joy om dit te lezen.
Ik wil nog even iets ter discussie stellen dat ik in een recensie zag. Namelijk iemand die vond dat White Teeth het beste boek van Zadie Smith was. Ja. Haar debuut toen ze 24 was. En
is het Andrea Chu Lang waar je het nu over hebt?
In The Vulture.
Ja, een recensie trouwens.
Een hele interessante recensie, maar ik was het echt met geen woord eens. Want zij vond dus die hele soort van karikaturale personages... die in White Teeth voorkwamen, vond zij... dus dat hysterische realisme waar ooit James Wood over heeft geschreven... daar verlangt zij dan naar terug. Zij heeft het idee dat dit dan vlakkere personages zijn op een of andere manier. Omdat dat Zadie Smith zich te krampachtig aan het realisme op het realisme is gaan richten. En ik was het daar denk ik niet mee eens.
Ik vind het heel moeilijk om aan dit boek iets aan te wijzen dat krampachtig is. Ja. Dat het zo speels in elkaar zit. En het grappige is, Sadie Smith heeft, en daar ging die recensie, was best wel een negatieve recensie, ging er een bepaalde manier over. Eigenlijk omdat Sadie Smith in interviews een beetje afstand van haar debuut heeft genomen, van White Teeth.
Ja, het was heel erg op de man gespeeld, deze recensie.
En Sadie Smith zei van, het is een leuk boek, maar moreel is het niet serieus. En het gekke is, dat heeft ze weer uit een essay. James Wood, die criticus, heeft toen een keer zo'n essay geschreven, waarin hij Smith en andere schrijvers betichten van hysterisch realisme.
Ja, van de personages zijn levendig, maar ze zijn niet levend.
Ja, dus hij zei van, dit zijn boeken die duizend dingen over de wereld vertellen, maar niets over het leven. En Sadie Smith heeft daar toen een groot essay op geschreven. Maar dat essay schreef ze een week na 11 september, de aanslagen van 11 september. En dus ze zei in dat essay ook heel erg van, als je ziet wat er nu gebeurd is in de wereld, dan voelt mijn fictie inderdaad leeg en betekenisloos. Dus dat moet je denk ik ook een beetje in die context zien. Van er is net iets gigantisch gebeurd. En daardoor, ja, dan kan ik me voorstellen dat je op dat moment even het idee hebt van, wat doet mijn vrolijke, grappige, hysterische boek ertoe.
Ja, maar de recensent...
26, hè?
Ja.
De recensent die las dan Charlatan als een poging van Smith om een serieuze, ernstige politieke zet in haar literatuur te maken.
Nou, en deze recensent nam het Smith kwalijk. Dat Smith ook nogmaals in secundaire teksten over haar werk schreef, ja, het persoonlijke is altijd het politieke is het persoonlijke. En
ja.
Daar vond ik dat deze recensent wel echt een punt had. Want het is niet. Het is ook het onpersoonlijke juist.
Mm.
Dat politiek en een gevaar wordt voor het individu.
Nou goed, ik vond het in ieder geval...
Technisch verhaal.
ik vond dit boek in ieder geval een stuk knapper dan White Teeth. White Teeth was soort van heel energiek of zo. Maar, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet alles gelezen heb van haar. Want ik heb bijvoorbeeld NW niet gelezen.
Swing Time.
En Swing Time ook niet. Maar mijn favoriete boek van Sadie Smith is denk ik nog steeds On Beauty. Mm. Dat ik hou gewoon heel erg van familieromans. Dat is dit tot op zekere hoogte ook.
Yeah.
Maar de familie in On Beauty ging ik echt heel erg van houden. En denk ik ook zelfs nog af en toe aan of zo. En ik weet niet of ik dat zou hebben met Eliza.
Grappig dat je dat zegt.
Ja, zeg
grappig
kijken.
Dat je wat een leuk argument. Wat een goede toetssteen.
Nou, dat is niet per se. Hè? Ik zou dit als recensent niet als maatstaf gebruiken. Maar nee, dat maar, is wel maar, hoe ik fictie lees. In mijn pyjama, zeg maar.
Weet je, ik was gisteren met mijn vriend aan het wandelen. En ik moest nog 15 pagina's van deze roman lezen. En ik had dus net. Oh ja, Mail, wink, wink, net als ik was met mijn vriendje aan het wandelen. En ik zei tegen hem van, nou, ik ben nu zo'n goed boek aan het lezen. En ik moet nog de ontknoping lezen. En ik was toen op die passage gekomen waarin Henry, dus haar de oren was. Ja, ik weet niet wat vrijheid is. En dacht ik van, yes, dit gaat de goede kant op. En het boek ging voor mij verder als een nachtkaars uit.
Nee, ik vond de eindscène juist heel mooi. Maar ik ga niet zeggen wat
het
is.
Ik vond het heel mooi. Echt
schitterend.
Ik vond het zo voor de hand liggend. Ik vond het
goed. Oh ja, oh, jij bedoelt dat. Maar ik bedoel eigenlijk iets anders. Maar dat kun je niet
zonder gooien. Maar even, wat bedoel jij? Laten we even gewoon even de knippen eruit. Maar wat bedoel jij dan? Welke eindscène bedoel jij?
Dit knippen dan wel uit.
Oké, we hebben net een... compleet uit de hand gelopen discussie over de vele eindes van dit boek gehad.
Die konden we helaas niet opnemen, want we dan alles zouden spoilen.
Ja, maar wat dat wel zegt voor jullie luisteraars, is dat er zijn echt duizend manieren om de eindes van deze, om de verschillende eindes van deze boeken te interpreteren.
Ja, de verschillende verhaallijnen eindigen op verschillende
manieren. Ja, maar in ieder geval het einde is heel veel kleurig interessant. Misschien kunnen we dan nu ook een cijfer geven, want we zijn denk ik er eigenlijk wel uit.
Grappig is, jij begon net dat je de Fraud toch niet On Beauty vond.
Nee.
En ik heb volgens mij bijna wel alles van Sadie Smith gelezen. En ik dacht echt van, wauw. Ze heeft gewoon de schoenen uitgedaan. Ze heeft de knoop van de broek losgemaakt. Ze is gewoon lekker gaan zitten schrijven. En dat was eigenlijk de wat ik steeds in gedachten had als oordeel van wat een lekker boek. Wat een leuk, lekker boek.
Dat ben ik met je eens.
En
ook een beetje
het is 400, wat is het? 440 pagina's. En ja, ik weet zeker dat ik dit aan heel veel mensen cadeau ga doen. Ik heb het echt al aan meerdere mensen getipt van, je moet echt de nieuwe Sadie Smith lezen. Het is namelijk gewoon echt een lekker leuk boek. En
Sadie
Smith is natuurlijk zo iemand die altijd op die balans loopt van, aan de ene kant heel cerebraal en politiek betrokken. En aan de andere kant ook heel grappig. En nu heeft ze duidelijk, zeg maar, iets meer op de kant van de humor en de kant van het leuke gespeeld. Ik vond Eliza een heerlijk personage. Ik vond Harrison Ainsworth geweldig. Ja, ik denk dat dit eigenlijk wel mijn favoriete Zadie Smith is.
Oh.
Geeft een 9.
Joost geeft een 9. Ik vond het einde stelde me teleur. Het lost niet de beloftes. En ze speelt hoog spel. Hè? Ik bedoel, de stakes are very high. En er is natuurlijk een zekere adeldom in falen als je doelen hoog stelt. Maar het lost het voor mij niet in. Zou ik het herlezen? Ja, zeker. Als de kersttijd nadert, denk ik, ik ga lekker weer. Ja. Ik zit weer helemaal in dat oude Engeland. Zou ik het cadeauden aan mensen? Ja, zeker. Is het een perfect boek? Nee. Nee. Maar het is een tof boek. Ik geef het 8.
Ik vind het een ontzettend overtuigende historische roman. Ik zat inderdaad geen één moment te denken van, nou, deze mensen hebben kostuums aan.
Goed punt trouwens, Charlotte. Ja, het is een hele goede historische roman.
Eliza is iemand die je heel diep begrijpt aan het einde van het boek. Je begrijpt haar motivaties, haar angsten, haar eenzaamheid. Met gewoon een paar raken inkijken in haar personage, snap je haar gewoon volledig. Het is inderdaad ook heel geestig. Ainsworth is gewoon als personage heel grappig. Maar ik vond het een minder verfijnd stukje werk dan On Beauty. En ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt met de knoop van je broek openmaken. Want On Beauty was dan misschien nog iets meer zo'n krampachtig moleculair koken, zo'n toetje met allemaal dingen waar lucht in zit en zo.
Schuim.
Ja,
schijn van peterselie.
Waar dit dan gewoon een groot bord stoofpot was, wat allebei een tijd en een plaats heeft. Dus het is niet mijn favoriete Zadie Smith, maar ik geef het wel een 8.
Toppie, top. Dan wordt dit gemiddeld een 8,3.
Nou.
Jongens, kan ik iets zeggen?
Lekker gewerkt.
Ik ben zo blij om jullie weer terug te zien in deze show.
En
dat het seizoen weer begonnen is.
We houden, omdat we allemaal een keer niet lijkbleek hier zitten. Dat we allemaal nog een beetje de zon op onze huid hebben.
Nou, het begint wel weer te vervagen, hoor.
Ja, jongens, je zijn wel.
Ben jij de
bruinste?
Nou, wacht even. Ik vind het vooral indrukwekkend dat Joost niet meer die bleke guy is. Oké, jongens. Onze tans are fading. Ja, de herfst begint weer. Het is tijd voor boeken.
Kortom, kom 30 september naar het Ilfuur. Misschien nog een heel klein beetje tan hebben.
Oké.
Okay. Gaan we naar werken.
En we zien jullie dan ook over 2 weken in de volgende aflevering.
En zelfs ook heb je niet meer tan, je bent tenaf.
Oh god. Oh nee.
Oh ja, trouwens, voor de mensen die het leuk vinden om met ons mee te lezen. Jullie weten al wat we op het Ilfuur gaan bespreken. Namelijk 100 jaar eenzaamheid van Marquez. En we gaan ook binnenkort een aflevering opnemen over de nieuwe roman van Tommy Wieringa. Waarvan de titel mij nu ontgaat.
Nirvana.
Nirvana.